Goedemorgen.
Goedemorgen.
Prima. Ik moest de afgelopen week een lezing houden in Wageningen, onder andere op uitnodiging van Olaf. En er waren ook zo'n 130 mensen en hij zat ook weer ergens vooraan. En ik kon het niet laten voordat ik zei goedenavond naar Olaf te kijken. En inderdaad, het was als van ouds, zo, met zoveel kracht. Ja, dat doet me altijd goed. En ja, heeft dat nou iets te maken met mijn verhaal? Ja, eigenlijk wel. Want een van de beroemdste zenmeesters in Japan, die u allemaal wel kent, Ikkyu, waarvan prachtige poëzie bestaat, die heeft dus gezegd, zonder passie geen ontwaken. En passie, dat is, ja, dat is iets van vuur, dat is wat in het boek wat ik dus laatst gepubliceerd heb van Kierkegaard, dat hij zegt, een diepe, oneindige persoonlijke betrokkenheid bij iets, een diep geraakt zijn. En ja, dat is soms heel fel. En misschien zou ik een aspect daarvan kunnen willen belichten nu, in verband met een aantal teksten die we zingen, en die op het eerste gezicht misschien heel makkelijk of goedkoop lijken, of een beetje zo'n mirakel teksten, maar die ook ooit met zoveel vuur ontdekt zijn. Dat zijn uitingen echt met zoveel kracht. Bijvoorbeeld, vooral dan de teksten die over Kuan Yin gaan. Dat is toch echt van, soms moet ik zeggen, dat gevaar is, lijkt het of het zo heel goedkoop is. Hè? Van, zit je in de puree, roep Kuan Yin aan en er is verder niks aan de hand. Maar dat is het natuurlijk niet, dat weten we allemaal. Dat is, daarom wou ik dat een beetje dichterbij brengen. Hè? Roep haar aan, hè? En zij is bereid te luisteren naar het roepen om hulp. En ook in andere teksten komt dat elke keer voor, dat roepen. Kom en luister, kom en luister. Dat is natuurlijk echt ooit zo fel uitgesproken, dat die ene tekst van kom en luister, dat Dharani, daarom heet het ook Dharani, dat wordt meestal in het oorspronkelijke Pali gereciteerd. Zoals sommige dingen die voor ons zo intiem en heilig zijn, dat je het bijna niet uitspreekt, dat kennen wij allemaal. Om het dichterbij te brengen, een voorbeeld waar ik mijn kop ooit mee gestoten heb, en dat maakt het wel duidelijk. Ik heb iemand gekend die bij mijn college liep, en ik hoorde dat haar man haar een keer riep met een naam, en ik wist niet dat dat een liefkozingsnaam was. Maar ze had een keer wat geleend, en toen zei ik, dat moet je aan die en die vragen. En ik noemde toen die, laat ik zeggen, die liefkozingsnaam. En toen zei ze, en dat kan ik mij zo voorstellen, sommige dingen kun je gewoon, ze zei, je wist het niet hoe ik, u wist het niet in België altijd, u wist het niet, maar kunt u zich voorstellen hoe ik mij voelde als iets wat voor mij zo intiem is dat niemand het mag uitspreken, dat ik dat van een ander hoor. Dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, daar zal ik in de komende dagen vanuit een andere hoek ook wel nog een keer over spreken. Het is over het breekbare en hoe gevoelig het is en hoe kwetsbaar het is. Ook trouwens hier, waar, om nu daarover te praten, want ik praat dan van mij uit. En dat is een beetje blootgeven. En in zo'n naam zat ook iets van, ja, daar zit iets heel intiems in. En ze zei, ik werd zo klein toen ik dat ineens hoorde. Ik ben dat nooit vergeten. En hele intieme dingen, die noem je niet met een gewone taal. Dat is zo, dat weten we allemaal. Daarom worden hele intieme teksten soms, gate, gate, parat, gate, dat wordt bijna niet vertaald omdat het dan te direct en te hard is. Dat kan niet. Dat is, kom er niet aan. Maar ja, dat geldt ook wel een beetje voor dit verhaal. Dat roepen in de teksten van Kuan Yin en dat goedkoop lijkende antwoord, toevlucht nemen, daar zou ik iets over willen zeggen. Toevlucht nemen, oorspronkelijk Sarani. Die Sarani, de toevlucht nemen, is de oudste boeddhistische formule. En daar zit in, ik heb geen enkele uitweg meer. Ik zie het niet meer. Er is geen enkele weg meer. Ik neem, toevlucht nemen is een sprong zonder een zekerheid. Toevlucht nemen is een stap doen tegen alles in. Waar al mijn nuchterheid en de evidentie zouden zeggen, jongen, dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Daar begon het mee. Daar begon de weg van het eerste boeddhisme mee. Toevlucht nemen was gaan staan waar geen plek is om te gaan staan. Iets van overgave. Zo diep. En wij kennen het ook uit onze christelijke traditie, hè? Tenminste uit het Westen, de oudste Maria-hymne uit het jaar... Uit het jaar 170 geloof ik, dus de oudste Maria-hymne in de orthodoxe kerk en in de Latijnse kerk. Overal komt hij voor, in Syrië. Hij werd in China gezongen, in de christelijke kerk in de 6e eeuw. Er was een christelijke kerk in China, met bisschoppen zo. Eentje is zelfs een keer, dat weet u ook niet, er is een keer een gezantschap geweest, ik weet niet of u dat weet, van die Chinese kerk in de 11e eeuw, 12e eeuw, die is naar Rome gekomen. Ze zijn in Venetië geland. Dat was een handelsbetrekking. En daar kwam ook zo eentje, zo'n Chinese. Wat bent u? Ja, ik ben bisschop. Dat geloofden ze niet. Hij had de papieren bij zich. En die heeft toen met kerstmis in de toenmalige Sint-Pieter, met de toenmalige paus, bisschop van Rome, heeft hij toen een eucharistieviering gecelebreerd. Ik vind dat zo ontroerend, want dat laat iets zien dat de werkelijkheid en de religieuze uitingen overal veel complexer waren. Ja. En dit in verband met toevlucht nemen van de moeder gods, die hymne kenden ze in China. En dat luidt zo ongeveer, tot u nemen wij onze toevlucht. Dat is hetzelfde. Hè? En daar staat ook bij, in onze nood, toevlucht nemen. En eigenlijk is alles wat in die teksten staat, dat wordt opgenoemd waarin wij totaal vast kunnen lopen. De muren waarop we botsen, de afgrond, het niet weten, het niet zien, het niet begrijpen. Dat is voor iedereen anders. De nood wat dat ook is. Ik denk maar aan Kierkegaard, of Sjestov, of Hisamatsu, of Masao Abe. Als zij een keer echt botsen op de bodemloosheid van het leven, die ongrond, is dat zo bedreigend. Zoveel angst, wat de Hartsutra ook zegt. Geen angst, en precies daarin ontdekken, geen grenzen, geen grenzen. Grenzen is veilig, hè? Grenzen is veilig. Nou, dit is mijn huis, tot zover, maar daarbuiten. En dit ken ik, maar daarbuiten. Don't know. Dus, dat is een werkelijkheid die ook beangstigen kan. Het is niet voor niks dat zowel Hisamatsu en het boeddhisme als Kierkegaard spreken over vertwijfeling. Niet dat iedereen dat zo moet kennen, maar ik noem het maar, omdat in die hymne van Kuan Yin dat allemaal samengebracht is. Het al die toestanden waarvan wij allemaal maar moeten ontdekken. Ik zeg dat ook maar weer met een term van Kierkegaard. En ieder moet maar voor zich ontdekken waar voor haar of hem dat zwarte gat is zo. Dat bedreigende, die muur, de eenzaamheid. Of een diep verlangen wat nooit bevredigd wordt. Waarvan je niet eens weet wat het is. Hè? Of het duidelijk besef dat met alles wat je doet, dat het je niet lukt. Terwijl je niet eens kunt zeggen wat het nou is wat niet lukt. Het kan in de meditatie, in het gewone leven, in de moraal, het vastlopen. Allerlei dingen. Onze ratio, het tekortschieten. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan misschien heel latent zijn. Maar het kan altijd een keer in ons leven opduiken dat we daarop botsen. En die extreme situaties zijn genoemd in die tekst. Als je al die mogelijkheden van verloren zijn, en nogmaals, iedereen moet maar kijken, raakt dat me, herken ik dat. En dat roepen in die teksten, ja, ik heb dat in de Chinese kloosters dikwijls zo levend gezien. De Chinese kloosters, daar was een, laat ik zeggen, u kunt dat primitief vinden, een devotie. De bhakti, de overgave, het vertrouwen. En dat wordt dan maar uitgebeeld in een gestalte, Kuan Yin of Amida Buddha. Maar ik heb mensen horen zingen, soms duizend tegelijk. Ongeletterde mensen, Chinezen, uit achterbuurten, met zo'n overgave. En zo'n verlangen, dat was echt roepen met passie. Dat was roepen met passie. Zoals als wij zeggen, Kuan Yin, zij die luistert. Wat dat ook is luisteren, betekent ook, luistert naar de noodkreten. Die noodkreten zijn er. Overal. Maar ik vind het een beetje jammer om het te veel te houden bij die boeddhistische tekst. Dat is één ding, maar wat nou roepen is, of soms schreeuwen, dat zou ik een beetje dichterbij willen brengen. Of het herkennen of niet. Misschien wel, misschien soms, misschien maar op momenten. Misschien dat we het niet eens willen. Misschien dat het zoveel schroom is om dat een keer te uiten in roepen en schreeuwen. Ik moet u zeggen dat ik dat in mijn leven wel ken. Maar vooral ook dat ik het niet kon. Dat ik het niet kon. Dat ik zoveel schroom had om überhaupt het uit te drukken. Zelfs in een vraag, in een roepen. Dat was bijna beneden mijn waardigheid toen ik jong was. Dat kon je toch niet maken. He? Je bent toch flink en zo. Nee. En ik weet nog wat het me kostte dat ik dat voor het eerst kon uiten. Ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik zie het niet meer. En er zijn in het leven altijd situaties dat dat opduikt. En dan is de kracht van die tekst en de ontdekking van heel deze weg, van elke religieuze weg, dit is niet het laatste. Hoe je het ook invult, dit is niet het laatste. Maar misschien is dat roepen wel heel belangrijk dat we het kunnen uiten, dat we het niet, om wat voor redenen dan ook, onderdrukken. Zoals mijn pleegmoeder zei altijd in Indonesië, jongske, jangan padam, niet onderdrukken, gooi het er maar uit. Maar ik weet hoe moeilijk dat was. En om dat dichterbij te brengen, zou ik wat voorbeelden willen noemen. Ook al om te laten zien, dit is allemaal niet typisch boeddhistisch. Roepen is van alle tijden. Van alle tijden. Ik heb het bij Sovjetschrijvers gevonden. En een Sovjetschrijver die ik ook gekend heb, was Nesjensky. Een leeftijdgenoot van mij. Dus nog betrekkelijk jong dus. En die heeft een prachtig gedicht geschreven over alles wat hij leerde in de filosofie. Hoe je tegenover dat moet staan wat je verliest. Je verliest iets wat je zo vertrouwd bent. Het verdwijnt uit je leven. Hij staat in een trein in Siberië en hij rijdt door een woud. Ik heb ook ooit zo'n Trans-Siberische spoorweg meegemaakt. En dan sta je voor de ramen. Eindeloos lang duurt dat, 4-5 dagen. En soms heb je hele dagen dat je geen dorp en geen woning ziet bossen. En hij ziet alles voorbij gaan. Hij ziet voorbij. Hij ziet ergens op een heuvel een meisje staan. Een meisje en ze verdwijnt ook. En zo beseft hij, ja, alles verdwijnt. Alles wat geweest is, wat me geraakt heb in mijn leven, het is voorbij. En dat moet ook, natuurlijk. Dat moet, want de leegte wordt opgevuld, de horror vacui, er bestaat geen leegte, er is dat grote geheel, als ik doodga dan leef ik ergens anders, als een bloemetje of weet ik wat. En het laatste woord is ineens is die, het laatste woord is dan een schreeuw gewoon. Dat dit dat allemaal niet zegt. Ik blijf werken in mijn leven. Ik blijf werken in mijn kinderen. Allemaal goed. De hele werkelijkheid is goed. En dan roept hij nee. En het laatste woord is spasietje. Help. Dat hij dat over zijn lippen krijgt. Ik heb dat een ontroerend verhaal. Ik heb het met mijn studenten altijd gelezen. Dat is zo'n voorbeeld van authentiek roepen. Niet omdat het in een psalm staat. Die zitten vol roepen. Hè? Uit de diepte roep ik tot u. En niet omdat het in een boeddhistische tekst staat. Maar omdat roepen waarschijnlijk zo wezenlijk hoort tot ons mens zijn. Want het bestaan is voor heel veel stukken een gebroken bestaan. Ook al weten we nog zo diep dat het niet het laatste woord is. En daarover, ja, daar zijn heel veel conferenties over. Isamatsu gaat daarover. Wij zitten ook in de tijd. Noem het maar op de markt. En de markt is niet alleen wijn drinken, zoals in het tiende plaatje van de Os. De markt is alles. De markt is ook waar pijn geleden wordt, waar dingen gebeuren waar wij geen raad worden, waar wij zelf misschien heel diep uit ons hart een soort verlangen hebben wat we niet eens onder woorden kunnen, een heimwee, dat we alleen maar kunnen roepen, een heimwee van een soort wedergeboorte en een beginnend vertrouwen dat dat kan. En misschien begint dat wel met het roepen. En daarom zou ik daar wat voorbeelden willen geven, natuurlijk uit de literatuur. Ik ben wat dat betreft zo ervan overtuigd hoe waar het is wat Fortman mij altijd zei toen ik met mijn doctoraat bezig was en wat later Marcel Abbey zei: luister naar de stem van de literatuur, want voordat het in de theologie, en toen zei hij erbij, ook voordat het in de boeddhistische filosofie geformuleerd wordt, de eerste uitingen zijn altijd veel directer in de literatuur, in de poëzie. Dat zijn uitingen, spontaan en uniek van iemand. En later kristalliseert dat zich in een religie. Dus laten we daar maar even bij blijven. En mijn excuses ervoor dat ik het aanhaal. Het zijn teksten die mij zo geraakt hebben. Dat is natuurlijk ook persoonlijk. Ik heb geen garantie dat u denkt van, oh wat fijn dat hij dat vertelt, dan komt het bij mij ook over. Dat is het niet. Maar ik heb zoiets bij Pessoa wel gelezen, dat roepen in de nacht, dat hij, als de nacht komt, dat hij alleen maar kan roepen, kom, kom. He, ook het verlangen naar het donker, omdat het zoveel dingen uitwist. En dat daardoor juist zoveel dingen innerlijk duidelijker worden, zonder dat hij kan zeggen wat. Zoals een Sovjetschrijver zegt, dat de nacht, maar ook de nacht van het niet weten, hem tot nieuwe openbaringen, tot nieuwe inzichten leidt. Zoiets. Maar het trof mij dat net als in de Dharani, in dat gedicht van Pessoa, al 20 keer staat, kom, 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 dat is roepen. En roepen is voor iedereen anders. En ik las het ook een keer in een roman van Adriaan van Dis. Ik weet niet, Wandelaar in Parijs, zoiets. Klopt dat? Nou ja, doet het nu. Niemand heeft het gelezen, zeker. Nou ja, oké. Vergeef mij mijn literaire tik. Maar soms brengt literatuur dingen wel dichtbij. Hij wandelt altijd in Parijs. Hij heeft ook heel veel gesprekken met een katholiek priester. En daar gaat hij ook echt tegen in. Daar moet hij allemaal niets van hebben. Maar één regel heb ik uit het boek onthouden. En dan zegt hij, ja, ik stel het allemaal in vraag. Ik gooi het allemaal weg. Maar één ding begrijp ik niet. Waarom word ik soms huilend wakker in de nacht? En waarom roep ik en schreeuw ik dan in de nacht? Punt. Meer niet. Daarna komt er een nieuw hoofdstuk. Maar dat is zo eerlijk. Waarom roep ik in de nacht? Want dat is toch uit de diepte roep ik. Hè? Dat is het toch. Hè? Dat is mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat is wat je met al je diepe inzichten soms kan voelen. Hè? Wat een bekende mysticus ooit zei. Dat het tenslotte maar werd een positieve Godverlatenheid. Maar wel een Godverlatenheid. Een soort leegte. Een soort leegte. En misschien moeten we eerst maar aanvaarden dat die leegte er is. In het gewone bestaan. Niet in de uiteindelijke werkelijkheid. Maar we zitten niet altijd in de uiteindelijke werkelijkheid. We zitten ook gewoon in dit leven. Met alle vragen, met alle pijn. En vandaar gewoon wat voorbeelden daarover. Een heel bekend voorbeeld wat mij raakt, maar dat komt in mijn volgende boek, dat is van die auteur die ook in dit laatste boek staat, Shestov. Die kent u intussen wel, hè? Dat denk ik toch wel. Maar ik kan hem aanraden, lees die man. Want dat is zo authentiek, zoals die dat ervaren heeft, zonder van Zen gehoord te hebben. Die ommekeer, die, zoals dat ook in het boeddhisme heet, paravriti, revolution of the fundaments. En die precies gebeurt, zegt hij, waar hij zijn hele hart eruit schreeuwde en riep. Een van die boeken heet ook Kloppen waar geen poort is. Kloppen waar geen poort is. En dat is kloppen, hij zegt, dat is kloppen tegen een muur. De muur van de evidenties. Die zeggen, zo is het leven nu eenmaal. Je hebt het te nemen zoals het is. Capituleer, buig, berust. Maar is dat onze diepste werkelijkheid? Of is dat een onmeetbaar diep verlangen, zoals het hele leven verlangen is? Daar ben ik van overtuigd. En dat je vanuit dat verlangen roept om wat dan ook. Om ontmoeting. Om invulling. Om hoefde Jezus naam te geven. Maar hij zegt er wel bij dat hij zelf ontdekt heeft hij noemt het niet met name, dat er soms niets anders overblijft in het bestaan. Voor hem was dat zo. Voor hem was dat zo. En dan is het maar voor één iemand zo, dat hij alleen maar kon roepen en schreeuwen. En hoe authentiek het was, dat voel je aan zijn geladenheid. En dan zegt hij, en daar gebeurde iets. Daar is het of ik bij het oerbegin kwam. Of ik door te schreeuwen, niet als op psychologische energieën en zo, maar ik durfde iets. Misschien uitte ik wel zonder woorden een oneindig diep verlangen en ontdekte ik daarin dat ik daarbij wilde blijven. Al kon ik het niet eens verwoorden, zoiets. Maar het was wel roepen. En zo zegt hij ergens anders, dat staat in het laatste boek van Kierkegaard, dat we soms ook dingen, dat we ook vragen moeten durven stellen. Ik weet niet of iemand mijn laatste boek gelezen heeft, maar ik vind het een prachtige passage als hij zegt, heel dikwijls stellen we vragen in het leven, ja zo ongeveer op de trant waarin een papegaai een vraag stelt, zo, of het niet ons echt raakt. Hé, wat is eigenlijk de boeddha natuur en zo, en ja, is er maar zo zegt dit en dat en wat bedoelt hij. Maar echt vragen, zegt hij, dat doen we maar zelden. Dat doen we echt in sommige situaties. En die zijn er. Is het niet voor ons, dan zijn die situaties toch voor anderen als we om ons heen kijken. En dan is dat roepen. En zijn teksten hebben mij zo dicht gebracht bij dat roepen. Ook al heb ik het gelezen vanaf mijn 20ste, het heeft nog echt 35 jaar geduurd voordat ik dat eerste zo voor mijzelf kon uiten. Zo veel schroom. En een ander voorbeeld wat mij heel diep geraakt heeft, dat is van Marguerite Duras. Kent iemand haar? Hiroshima Mon Amour. Heeft iemand die film gezien? Het boek gelezen ook? Ik vind dat zo'n indrukwekkende schrijfster. Ze wil, zegt ze, met religie niets te maken hebben. Het woord God en christendom, ze zegt, ik walg daar gewoon. Vooral door de afkeer van de erotiek in het christendom en dat allemaal zo. Maar ik heb een keer een documentaire gezien, een gesprek met haar. En ik was zo geraakt door de authenticiteit van wat ze zei. En ook later toen ik het ging lezen, van wat ze schrijft. En hoe ze bij de vraag durft te blijven. En geen antwoorden heeft. Maar wel roept. Ze schrijft ergens, ik weet niet meer waar. Dat ze met haar kinderen ergens buiten staat. En dat ze dan zegt, of het is een moeder met haar kinderen. En die zegt, zie je al die schoonheid. Zie je al die sterren. Zie je de bloemen. En deze zomernacht. En het wonderlijke daarvan. Wij weten niet waarom het er is. Maar weet ook, zie je soms ook de verschrikkingen. En ook dat, wij weten van allebei niet wat het er is. En dan zegt ze, leef daarmee. Met die vraag. Met die tegenstrijdigheden. En ze zegt ook, daar is geen antwoord te vinden. Dat is merkwaardig, want diezelfde regel heb ik teruggevonden in een gedicht van Vazalis. Heb ik ooit van Louise gekregen. Dat is een lievelingsgedicht van Louise toen ze jong was. Ik kende het niet, over de misthoorn. En daar schrijft ze dat ze in het geluid van de misthoorn in de nacht, als zij als meisje niet kan slapen, hoort ze die misthoorn en hoort ze dat roepen. En herkent ze in dat roepen van die misthoorn, ja, zeg maar, het roepen van heel de schepping. En zoals Paulus dat zegt, heel de schepping zucht en weeklaagt. Dat is er ook, hè. Ook al weten wij, al is die diepe ommekeer, de revolution of the fundaments, dat je uiteindelijk weet, dat met je hart weet, zo'n zekerheid des harten, noem het geloof, noem het wat dan ook, dat uiteindelijk deze werkelijkheid goed is. Al kom ik tegelijk tegen zo verschrikkelijk veel dingen in opstand, waarvan ik zeg, dit kan niet. Dat hoort er ook bij. Maar toch, dat diepe vertrouwen. Zij zegt in die laatste regels, er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden. Dat is precies dezelfde formulering van Marguerite Duras. Dat ze zegt, blijf daarbij. En elders zegt ze wel, en dat voelde ik ook aan het interview, je voelt dat het bij haar veel meer is. Maar ze is zo huiverig voor elke invulling, dat ik haar roepen zo authentiek vind. En ze schrijft veel over roepen. Ze schrijft heel veel over roepen, ergens een tekst. Probeert u het eens zich voor te stellen, zegt ze. Ik weet niet hoeveel mensen op het ogenblik roepen. Op het ogenblik, nu het avond is en ik mijn boek schrijf. Maar stelt u het eens voor, misschien honderdduizenden mensen, misschien miljoenen mensen. Stelt u ze zich voor, ze staan daar, allemaal in de nacht, en ze roepen. Kunt u het zich voorstellen, die roep vanuit de hele wereld, vanuit iedereen, en geen antwoord. Dat is geen antwoord, hè. Dat is merkwaardig, want dat lijkt zo negatief. Dat lijkt, nou ja, er komt geen antwoord. Maar ze zegt er wel iets bij. Ergens in een volgende regel zegt ze, waar is dat roepen nou? Noem het tot niets, noem het tot de leegte, noem het tot God. Allemaal maar woorden, dan noemt ze zelfs dat woord. Maar, zegt ze, ik heb dat prachtig uitgedrukt gezien in de grotten van Lascaux, waar die 30.000 jaar geleden mensen hun eerste tekeningen maakten. Dat waren gewoon maar handen. Zegt ze, ik heb die honderden handen op de muur gezien en ik heb begrepen, 30.000 jaar lang roept de mens. Roept, waar roept hij om? En het prachtige wat ze zegt, hij roept om grenzeloze liefde. Om liefde, om aanvaarding, om gehoord te worden. Ook al komt er geen antwoord. Ik heb haar zo authentiek gevonden. Ik kan het niet uitleggen wat het is, waarom ik dat zo indringend vind. En zo'n voorbeeld van roepen. En als ik sutra zingen, als ik hem lees, of bid voor mezelf, dan hoor ik altijd haar stem erbij. Ook wat ze zegt, dat is ze waarschijnlijk zelf, hoe ze ooit als meisje van 18 jaar daar stond, helemaal alleen, in de afwezigheid van God, alleen met zichzelf. Dat is een aangrijpend beeld. Maar ik heb dat nog, over dat geen antwoord, ergens gevonden. Nog in een tekst. Ik heb hem al eens genoemd in ons Macarona tijdschrift. En dat gaat ook over roepen. Twee voorbeeld is uit de Nederlandse literatuur. En ik kan u dat aanraden. Ik heb dat al eens vaker genoemd. Het is het mooiste verhaal wat ik ken uit de Nederlandse literatuur. Maar niet iedereen houdt daarvan misschien. Terborg. Herinnert u zich? Herinnert zich iemand dat ik ooit over Terborg gepraat heb? Het gezicht van Peñafiel. Nou, dat is een zoektocht van iemand die ooit plotseling ontdekt, zo, tijdens een hele nuchtere politieke vergadering, dat hij nog nooit echt gezien heeft. Het is of je voor het eerst kijkt. En dan gaat hij op weg. Hij is één vraag. Het is één zoeken. Meer niet. Het is zoeken. Naar ontmoeten. Maar hij weet, hij is ooit een keer, raakt hij, als hij daar staat, midden in een verlaten natuur, wordt hij zo geraakt door iets wat zo onkenbaar is, zegt hij, onkenbaar en tegelijk vertrouwd tot hartbrekens toe. Dat is even tegenstrijdig. Hij heeft ook geen andere woorden. Je zou kunnen zeggen, dat is zo'n een diep, dat is zo'n ommekeer, zo'n inzicht. Maar dat betekent niet dat de vragen er niet meer zijn. Hij gaat op weg, want hij zoekt. Want hij blijft midden in het leven. En de strijd blijft, uiteindelijk komt hij om in de strijd, in de Spaanse Burgeroorlog. En het eindigt heel ontroerend. Het eindigt eigenlijk met een glimp van wat diepste ontwaker kan zijn, waar we allemaal naar verlangen, dat alles open gaat. En dat wordt zo teer beschreven, zonder het in te vullen. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Maar vlak voor dat gebeurt, staat hij in een verlaten stad, op een verlaten plein. En hij hoort iemand schreeuwen, een vrouw. Hij hoort een vrouw schreeuwen, een roep. Hij zegt, dat was bijna ongearticuleerd. Rauw. Geen woord. Geen zin. Een rauwe kreet. Nog eens. En nog eens. Ik wist niet waar ze vandaan kwam. En ik wist, hij zegt natuurlijk, geen antwoord. Hij voelde in die roep ook al het roepen. En dat komt nog een keer terug bij de Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry, die heeft een roman geschreven. Die is niet in het Nederlands uitgekomen, helaas niet. Hij is wel een keer vertaald. Maar ik heb nog altijd geen uitgever. Ik heb hem niet vertaald hoor. Maar hij beschrijft in dat postume werk hoe hij in een soort woestijn schreeuwt om een teken dat er iets meer is dan alles wat zijn zintuigen en zijn ratio omgeeft. Een teken van God. Dat zegt hij ook. Ik was op zoek naar God. En ik kwam in de woestijn. En dat eindigde in een berg. En ik beklom die berg. En dat eindigde in een rots. In een kale rots. En ik heb geschreeuwd. Eén enkel teken. Geef mij één enkel teken. Iets, een aanwijzing. In mijn hart of wat dan ook. Dat ik iets ontdek. Niks. Geen antwoord. En toen ging hij terug. En dan zegt hij. En toen ontdekte ik. Dat de grootste gave van het gebed is. Dat ik geen antwoord krijg. Want het zou ruilhandel betekenen. Ruilhandel. Ik zeg iets en dan gebeurt er iets in hem. Net als bij Sjastov, net als in de teksten van roepen. In het roepen, daar ligt vertrouwen in, daar ligt toevlucht nemen in. Dat is een wonder, ik kan het niet verklaren. Het is geen psychologische wetmatigheid. Ik kan trouwens eigenlijk alleen maar voor mezelf praten. In dat roepen, het is als een wonder. Daar kun je ontdekken. Ja, wat kun je ontdekken? Laat ik het in godsnaam niet invullen. Maar wat ik dan maar met mijn woorden noem, dat je er niet uit kunt vallen, dat het laatste woord een soort grenzeloos vertrouwen is. Shin, hartsvertrouwen. Zoals het in de Chinese, in de Hartsutra en andere teksten heet. Dat is in het roepen. En dan zegt hij dat telkens keer komt hij daarop terug. En dan ontdekt hij nog iets. Hij ontdekt nog iets dat hij juist dan ontdekt. Een God die een teken zou geven, een uiteindelijke werkelijkheid die zich zou manifesteren, waar ik mijn zintuigen niet voor heb, die zou van mijn formaat worden. Maar ik kan het ontdekken door in het leven te luisteren naar het roepen van anderen. En ineens draait dat zogenaamde roepen voor zichzelf om in het luisteren naar roepen voor het ander. Dat is eigenlijk wat in de Avatamsaka staat tegenover de Sutra van Kuan Yin. Het een is roepen om vanuit ons, vanuit onze nood. En het andere is luisteren naar de noodkreten. Dat wij dat doen. En dat doet hij. Dan zegt hij, ik hoor ook in de woestijn nog die duizenden stemmen. Ik hoor overal dat geroep, zeg maar, van Marguerite Duras. En wat Chesterton probeert aan te geven. En zoveel andere auteurs. Zoveel anderen die het daarover hebben. En dan zegt hij, ik kan niet meer zwijgen. Ik kom. Wij komen. Wij zijn de redders. En de stap is, de eerste stap, dat blijft een wonder. De redding is één stap te doen. Waar ik denk geen stap te kunnen doen. Ik heb dat ontroerende teksten gevonden. Ze zijn uit onze tijd, uit onze literatuur. Ze zijn over roepen waar we misschien zoveel schroom voor hebben. Het is soms schreeuwen, het is wat de psalmen uitdrukken, het is wat boeddhistische teksten uitdrukken. En het is tegelijk, de diepste grond van dat roepen is grenzeloos vertrouwen. En dat blijft een wonder. Dat blijft een wonder, dat is onverklaarbaar dat dat ontdekt kan worden. Misschien dat we daardoor, door die eigentijdse getuigenissen, ook van Terborg, elk voorbeeld zal een ander aanspreken, dat de teksten die wij zingen, toch dichter bij ons hart kunnen brengen. Wij gaan de stilte in.